geliefde gemeente, de stof voor onze overdenking voor deze nieuwjaarsmorgen vindt u in het u gelezen schriftgedeelte, de brief van de apostel Judas. Ik wilde met u overdenken het laatste gedeelte, dat wil zeggen van het 20ste vers tot het 25ste vers. Maar ik lees u alleen vers 20 voor. Judas, vers 20, daar spreekt het woord des Heren. Maar geliefden, bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof, bittende in de Heilige Geest. Tot zover. Letten wij deze morgen op de boodschap voor dit nieuwe jaar. Het is een hele ernstige brief, die brief van Judas. Welke Judas het precies geweest is, zeer waarschijnlijk omdat hij zich de broeder van Jacobus noemt, en omdat er geen verdere aanduiding bij staat, moeten wij haast wel veronderstellen dat hier bedoeld wordt Jacobus, de broeder des Heren, die ook de brief geschreven heeft. Dus niet behorende tot de apostelen, die kring van 11 personen of 12, maar dat hij met Jacobus een broeder geweest is van de Heer Jezus Christus, een zoon van Jozef en Maria. En dat hij eerst heeft behoord tot degene die niet in hem geloofden, zoals ook Jacobus, maar die later door de kracht van de Heilige Geest tot het geloof gekomen is. En nu deze brief heeft geschreven. Deze brief is eigenlijk in mijn herinnering gebleven, al is de brief uiteraard niet onbekend, doordat ik van de zomer in de vakantie, ja, je wil naar de kerk, en waar wij waren, daar was nou niet zoveel te horen waar je naartoe kon. De hervormde kerk was heel droevig eigenlijk. De gereformeerde kerk, waar je ook weinig verwacht, was verkant. En toen zijn we die zondag toch naar de gereformeerde kerk geweest. En de ene dienst hoorde mijn dominee uit Urk, waar ik wel verbaasd over was. Daar is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Alle zijn ze afgeweken. En de tweede dienst, of net andersom, zag ik tot mijn verbazing de oude professor Ridderbos. En die preekte over de brief van Judas. Bewaart uzelf in de liefde Gods. En toen heb ik eigenlijk met verbazing geluisterd naar de ernstige woorden die deze man daar sprak. En ik ben ze ook niet meer vergeten. Kun je soms hebben dat iets blijft hangen. En het kwam aan het einde van het jaar terug in de zin van de gedachte. Ik denk, ja, laten wij dan dat laatste gedeelte met elkaar ook mogen overdenken. Ik gebruik alleen maar even de korte inleiding die deze man gaf. Hij vertelde dat Judas zo'n beetje aan het eind staat van die apostelentijd. He, er zijn er al verschillende gestorven. En Judas zal ook binnenkort het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. En nu schrijft hij een brief. Door de Heilige Geest gedrongen. Want de kerk moet verder. Het einde aller dingen is nog niet gekomen. En dan tekende hij Judas als een vader. Een vader. Die gaat sterven. En de kinderen, die moeten verder. De wereld in. De wereld door. Het leven door. Met alles wat erin is. Met alle gevaren, met alle zonden. Met alle ellende, met alle verleiding. Maar dan zoals die vader, die in een laatst vaarwel zijn kinderen gedag zegt. En ze nog een laatste boodschap meegeeft voor het verdere van dit leven. De ernstige vermaning van God. En om te blijven bij het eeuwig blijvende woord. Zo zei hij, schreef ook Judas zijn brief aan de uitverkorene en de geroepene Gods, zonder dat er een naam van een bepaalde gemeente genoemd wordt, maar bedoeld wordt in ieder geval de kerk van alle tijden, van alle eeuwen. Opmerkelijk dat wij nu zoveel eeuwen daarna nog met die brief van Judas voor ons zitten. En dat nog diezelfde boodschap van Judas weer klinkt. Je kan merken, Judas lijkt veel op de tweede brief van de apostel Petrus. Je kan merken dat het ongeveer over dezelfde situatie gaat. Er zijn mensen, Judas zegt dat ze ingeslopen zijn. Mensen die zeggen dat ze de geest hebben, maar ze hebben de geest niet. Mensen die een verderfelijke leer voorstellen. En daardoor en tevens in een goddeloos leven zich openbaren. Maar deze mensen willen niet erkennen dat zij daarmee op de weg van het verderf zijn. Integendeel. Zij zien zichzelf op de goede weg. Dat is hun godsdienstig leven. Een opgeblazen zijn. Een murmureren. Een klagen. Een lasteren van wat hoog en heerlijk is. Losbandigheid op alle terreinen van het leven. Hier in zonderheid ook aangewezen als een losbandigheid op seksueel terrein. Levende in de zonde van Sodom, mannen met mannen, schandelijkheid bedrijvende, waarvan ook Paulus gesproken heeft. Gaande de weg van de mannen van Sodom, van Bileam, die Israël zondige deed voor loon. En Korach, die in opstandigheid zich verzette tegen de plaats en het ambt van Mozes en Aaron. Deze mensen zullen dus in hun leven die richting uitleven. Verwerpelijk in de leer. Verdorven in hun levens. openbaring. Wachtende op het schrikkelijk oordeel van God. Want Sodom is het voorbeeld, zegt de apostel. En is ook het vooruitzicht. Als God zou komen met zijn duizenden bij duizenden engelen. Maar nu keert de schrijver zich door de Heilige Geest tot de gemeente. Tot de bedreigde gemeente. Van buiten en van binnen. En hij gaat deze gemeente toespreken en vermanen, zoals een vader doet. Want terecht, zij moeten verder. De kerk moet verder. Wij moeten verder. Zolang deze wereld bestaat en zolang wij het leven van God ontvangen, moeten wij verder. En onze kinderen. En misschien uw kindskinderen. Hoe donker alles ook zou mogen zijn of worden, zij moeten er toch doorheen. En dan zegt hij maar, geliefden, wat een troostrijke aanspraak. Als je weer denkt aan die vader, dan zou je kunnen zeggen, lieve kinderen. Maar hij bedoelt het naar de geest hier. Geliefden in de Heer Jezus Christus. Geroepenen, gekenden. Ze zeggen, nou als die man dat dan gelooft, dat het geliefden zijn, waarom gaat hij dan zo ernstig spreken? Ja, omdat die geliefden zijn nog in de tijd. En hier geldt, die met de mond beleidt dat Christus is de Heere, en met het hart gelooft dat God hem uit de doden opgewekt heeft, die zal zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond beleidt men ter zaligheid. Verder kun je niet komen, vaak. Uit uw mond zult gij geoordeeld worden. Maar God is hartekenner. En wij lezen in de brieven ook van schipbreuk lijden in het geloof. En van verleiders, Hymenaeus en Philetus, die toch kennelijk eerst voor de waarheid geweest zijn, maar die later zich hebben ontpopt als tegenstanders van de waarheid en logenaars van de opstanding uit de doden. Kijk, juist omdat die kerk onderweg is, omdat ze nog niet gekomen is over de laatste streep, maar de kerk eeuwig, onwankelbaar en onvalbaar zal zijn. Daarom is het zo pas, gelijk ook Petrus zegt, dat zolang hij in deze tabernakel is, hij ze wilde opwekken. Maar geliefde, bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof, biddende in de Heilige Geest. Dat lijkt een beetje, ja, doe het zelf of niet? Nee hoor, zo moet je dat niet lezen. Nee, wij lezen de Bijbel niet net als die boer, die was een heel degelijke boer. En die liet een Bijbel na toen hij ging sterven voor zijn zoon. En daar had hij alle teksten die naar zijn gevoel remonstrans waren, die had hij doorgestreept. Hij dacht, dat is niet goed dat die jongen dat leest. Maar zo lezen wij het woord van God niet. Wat bedoelt deze man? Het bouwen op uw allerheiligst, hij noemt het toch wel liefst allerheiligst geloof. Waarom? Dat geloof is van de Heilige Geest. Dat geloof wordt gewerkt door het gehoor van het woord van God. Geloof is immers uit het gehoor en het gehoor uit het gepredikte woord van God. Het is allerheiligst geloof, omdat het niets te maken heeft met onze onheiligheid, met onze afkomst. Maar omdat het een gave is van de allerheiligste van God zelf. En ook omdat dat geloof zich richt op het heilige. Op God. Op zijn Christus. Op die dingen die eeuwig zijn. Geliefde, bouw u zelf op uw allerheiligst geloof. Dat wil zeggen, steun nergens anders op. Laat u niet verlokken om ergens anders de toevlucht te zoeken dan alleen in datgene wat het allerheiligst geloof inhoudt. Hetgeen eenmaal de heiligen overgeleverd is. Dat wil zeggen, bouwt u zelf, wijk af van het kwaad en van de lastering en van de leugenleer. Bouwt u zelf slechts daarop de inhoud. Van dat allerheiligst geloof. Op die rotsteen, die grondslag. Die door de Vader gelegd is. Die beproefde steen. Die kostelijke steen. Dat is eigenlijk het bouwen. Op uw allerheiligst geloof. Dat is niet iets maken. Want het geloof is een gave van God, die hij middelijk werkt, doorgaans, in de harten. Maar dat geloof, dat is eigenlijk alleen maar het ene zekere. Wij willen bouwen op wat we zien, en op wat we tasten, en op wat we plannen, en wat we denken. En dat lijkt reëel. Dat lijkt echt. Want daar hebben we mee te maken. En nou zegt Judas, doe dat niet. Daar kun je niet op bouwen. Want alles vergaat. Maar alleen wat het geloof gelooft, dat is waarachtig. Dat is eeuwig. Dat zal tijd en eeuwigheid omvatten. Bouwt u zelf op uw allerheiligst geloof. Tegelijk biddende in de Heilige Geest. Biddende in de Heilige Geest. Dat wil zeggen, laat dat bouwen op het allerheiligst geloof niet zijn een beredenering. In woorden, een beredenering van ons menselijk verstand, maar dat is zijn bede, laat het gepaard gaan biddende in de Heilige Geest. Dat wil zeggen, in het bewustzijn, Heere, zo gij het huis niet bouwt te vergeef, bouwen er zelfs bouwlieden eraan. Zo gij de stad niet bewaart te vergeef, waagt de wachter. Heere, zend uw licht en uw waarheid neder. Heere, ik ben niet bekwaam om te blijven op dat enige fundament. Maar u hebt toch uw geest uitgestort op alle vlees. Laat dan uw heilige geest ons te hulp komen. Laat hij onze wankelende gangen richten. Laat de geest der genade en der gebeden ons vergezellen. Gij hebt toch gezegd, Heer Jezus, Zou God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem bidt? Bouwt u zelf op uw allerheiligst geloof, biddende in de Heilige Geest. Dat wil zeggen in de kracht, in de leiding, in de lering, in de verzuchting van diezelfde Heilige Geest. Dat hebben wij nodig. Wij hebben geen zelfvoldaanheid nodig. Die hebben van ons eigen al genoeg, die is schandelijk. We hebben niet nodig dat gevoel van gearriveerd te zijn. Wij weten het, wij hebben het, wij zijn het. Wij zitten hier ergens op die toren. Wij zijn geen goddelozen. Wij doen alles met mate. Dat standpunt is vervloekt. Wij hebben nodig de verootmoediging, de vernedering voor de Heer, om te erkennen wie en wat we zijn, dat in ons geen kracht is tegen zo'n grote menigte, dat vlees en bloed zich niet willen onderwerpen en dat wij altijd in gevaar zijn. Dat hebben wij nodig. Opdat het geen belijdenis van de lippen alleen wordt. Verlos mij van de boze en alle boosheid die mij aankleeft. Maar dat het de belijdenis zij ook van onze harten. Bewaart uzelf in de liefde Gods. Ik haal nog even Ridderbos aan. Die gaf weer dat die liefde Gods hier wordt voorgesteld als een zon. Een zon die staat te schijnen. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zonne der gerechtigheid opgaan. Toen zei hij, nou gaat het in dit woord niet direct over wat moeten wij doen, maar het gaat in dit woord om blijven waar je bent. Hij zegt, zoals nou een mens uit het donkere huis in de zon zit, zo is het ook met die geroepenen aan wie Judas schrijft, die geroepenen en gekenden in God, die door God de Vader geheiligd zijn. Ze zijn gebracht onder die zonne der gerechtigheid. Ze zijn gebracht onder de liefde God, die haar stralen uitzendt. En nu zegt die apostel Judas, kinderen, blijf daar toch. Wijk daar niet vanaf in leven en in sterven. Want dat is het enige, het blijvende, het overwinnende. Gods eeuwige liefde in Christus geopenbaard. Merk je dat hier sprake is in deze woorden en versen van de drie personen? Van de Heilige Geest, van God en van Christus? Bewaart u zelf in de liefde God. Laat dat de kracht zijn, de warmte. Je zou zeggen het vlechtwerk door alles heen. Die liefde God. Die liefde God die in de schrift genoemd wordt als het ware. De grondeloze diepte van barmhartigheid. dat God naar zondaren heeft om willen zien. Dat hij zijn enige liefde zoon gegeven heeft. Tot een rantsoen voor velen. En dat hij nog in liefde gedenkt aan zulke ellendige zondaren. Zulke dwaze schepselen. Bewaar u zelf in die liefde. Dat wil dan ook zeggen, blijf daar zitten. Hoe arm, hoe ellendig, hoe verloren je jezelf ook voelt. Want buiten deze enige liefde openbaring God, is het donker. Is het uitzichtloos? Is het jammerlijk, reddeloos? Daarbuiten is de nacht, waar we onze voeten stoten aan de schemerende bergen. Voel je dat vaderlijke daarin? Voel je dat de man bedoelt wat er ook gebeurt. Laat dat een spil zijn, kinderen. Een spil. Die onbegrijpelijke liefde Gods. Die sterk is als de dood en hard als het graf. Die door vele wateren niet zou kunnen worden uitgeblust. Want juist in die liefde openbaring God ligt het krachtig medicijn om ons in leer en in leven te sturen, terecht te wijzen, terecht te brengen. Juist in die liefde God, in de kilheid van de letter, in de naaktheid van het gebod kunnen de vonken er wel afvliegen. Maar de mens is zo hard. Hij gaat gewoon verder. Na een korte onderbreking. Maar de liefde God, die breekt de hardste hart. Die doet smelten de koudste ziel. Daarom blijft, bewaart u zelf in die liefde God. Als je daar nou bij de aanvang iets van hebt mogen kennen, van de liefde God. Dat een straal van die liefde onze ziel is ingegaan. Gewerkt door de Heilige Geest, geput uit de offerande Christus. O, vergeet het dan nooit. Loochen het nooit. Werp het nooit weg. Blijf erbij zitten. Dat je geen vreemdeling bent van die vaderlijke liefde Gods in Christus. Want dat is het enige breekmiddel. Mens kan een groot vertoon maken. Een mens kan donderen en bliksemen. Maar dit kan die niet. Dat kan God alleen maar. De liefde God. Die niet uit te meten is. Die niet te peilen is. Die ook bij de voortgang alleen de zondaar trekt en wekt en verblijft en verheugt. Liefde God, dat die God mij niet heeft losgelaten, terwijl ik hem toch wel losgelaten heb, maar dat hij een straal van zijn liefde heeft uitgegeven. gezonden. En dat die liefde nou het sterkst openbaar geworden is in de schenking van zijn geliefde zoon. Bewaar u zelf in de liefde God. Blijf erbij. Verwachtende de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. Dat is onze verwachting. Wij hebben geen rechten. Wij hebben geen aanspraak. Je kunt niet zeggen: doe de poort eens gauw open, hier kom ik aan. Hier hebben we van me gehoord, zeker. In de hemel. Nee. Nee. Die geroepenen. Die geheiligden. Die hebben geen grond in zichzelf. Om de hemel in te kunnen gaan. En als God komt en de Heer Jezus op de wolken van de hemel verschijnt, zouden ze dan kunnen zeggen: ja, daar hoor ik te staan. Nee. Maar als ze nou mogen blijven bij die liefde Gods, dan is er ook een grond voor de verwachting. Om te verwachten barmhartigheid. De barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus. De barmhartigheid dat Hij die nu zich wilde openbaren. Dat Hij die nu als het geschenk van de Vader ons gegeven is. Die Heer Jezus Christus. Dan is de grond voor de verwachting dat Hij barmhartig zal zijn. En dat in dat laatste gericht Hij met een bekertje koud water tevreden zal zijn. En op ons zeggen: Heere, waar hebben wij dat gedaan? We zijn toch niet in de gevangenis, we hebben u toch niet. Voor zover gij dit aan een van mijn minste discipelen gedaan hebt, zo hebt ge dat aan mij gedaan. Barmhartig zal hij zijn. Dan zal hij ook ten laatste, want ook in de laatste dag, kunnen wij niet anders gerechtvaardigd worden dan uit louter genade. Op grond van de verdiensten van Christus. Dan zal hij naar de werken komen te oordelen. En dan zou het er zo bedroevend uitzien. Maar dan zal hij uit barmhartigheid die werken van Christus en die in Christus gedaan zijn, die zal hij zijn ellendige toerekenen. Dan zal hij onze lauwheid en flauwheid, daar zal hij ons niet om verdoemen in die dag. O, voel je zinsverband, blijf daar bij de liefde. Want dan is er een ruimte om te verwachten. Om de barmhartigheid te verwachten van onze Heer Jezus Christus. Hij wordt hier bij zijn volle naam genoemd. Heere, dat is God, dat is de gebieder. Jezus de zaligmaker, Christus de gezalfde. Verwacht die barmhartigheid. Dat ze u tot het eeuwige leven vergezelt. En in het eeuwige leven vergezelt. en dat ze u naar het eeuwige leven zal brengen. Dat die barmhartigheid zo groot is van de Heer Jezus Christus. Dat hij vasthoudt tot het einde toe. En dat hij zal zeggen, ziet vader, hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Ze waren u, doch gij hebt mij dezelfde gegeven. Wat een vermaning. Om zo niet in de hoogmoed van het vlees, maar in de nederigheid van de geest voor zijn aangezicht te wandelen. En te verwachten, vanwege zijn eeuwige liefde, de barmhartigheid, die het eeuwige leven zal schenken door Jezus Christus. En ontfermt u wel, eniger, onderscheid makende, maar behoudt anderen door vrezen, en grijpt ze uit het vuur en haat ook de rok die van het vlees bevlekt is. De woordkeuze is wat moeilijk. Ik zal de bedoeling trachten weer te geven met mijn eigen woorden. Er past ontferming te worden beoefend in de gemeente. Dat is nodig, zegt de apostel. Ontferming. Hij is daar niet zuinig mee, zoals het hier lijkt. Misschien met deze woorden, nee. Ontfermt u wel. Dat is de hoofdvraag. En we zeggen, laat niet los, zo gauw. Denk niet zo gauw, nou ja. Hup. Nee. Maar doe het met voorzichtigheid. Met voorzichtigheid. En dan kiest de apostel het beeld van ziekte. Je kunt denken aan melaatsheid of pest, maar laten we dat is een bijbels genoemde ziekte aan de melaatsheid denken. Dat is een ziekte, maar de melaatsheid is dan, dacht ik niet zo besmettelijk, maar dat weet ik niet. Anders hou ik maar voor pest, dat doet niet ter zake. Pest is wel besmettelijk. Als er nou mensen zijn die een besmettelijke ziekte hebben, pestlijn. Ja, dan kun je je armen wel omheen slaan en zeggen, och joh. Maar kijk uit, wees voorzichtig, want voor je het weet heb je het zelf. Heb je zelf de pet. Ga niet te ver, ontferm u wel. Vooral, en dat staat er ook in het oorspronkelijke, over de twijfelaars. Die nog hinken op twee gedachten. Die nog denken, is het zus of is het zo? Die nog op de rand balanceren. Zoals zo'n vele mensen, misschien ook wel in ons midden. Kinderen, die denken, ja. Welke kant moet het nou uit? Maar waar moet het nou heen? Die tussen God en de wereld inhangen. Laten we niet vergeten hoe onze kinderen ook ons beeld vertonen, maar aan de andere kant in nog veel moeilijker omstandigheden leven als dat wij weer leven. Wat al een twijfelingen. Wat al een wijfelende gang. Nou, er staat hier dus letterlijk eigenlijk ontferm u in de eerste plaats over de twijfelaars. Stoot ze niet af. Schop ze er niet uit. Probeer ze vast te houden. Bid God dat hij u de genade geeft om een hand en een voet te mogen zijn. Bid God dat hij u wijsheid geeft in het gezin, in de gemeente en overal waar de Heere u plaatst. Want het is een koud kunstje om er alleen om te denken, ik ben maar alleen overgebleven. En de rest, dat zit mij wel goed. Als ze nog eens bekeerd worden, zal ik het wel merken. Nee, kinderen. Twijfelende kinderen. Onzekere jongens, meisjes. De apostel Judas gebiedt om vooral degenen die weifelen, om ze toe te roepen. Kom, ga met ons. En doe als wij. Des Heere vrees is rein. Hij opent een fontein van heil. Dat nooit vergaat. Maar anderen, zegt de apostel. Anderen. Die verder weg zijn, waarbij de ziekte naar buiten uitgebroken is. Open pesttuin. Kijk uit, behoud anderen door vrees. Dat wil zeggen, doe het niet te slottig, te makkelijk. Zoals ik straks zie, oh, kom maar hier. Oh ja, dat vind ik zo erg niet. Nee, zegt de apostel, wees gewaarschuwd. Doe het in vrede. Want die pest die is erfelijk, die besmettelijk. En als je te langdurig, te intensief je contact, je ontferming zou willen uitbreiden, ben je soms, voordat je het beseft, zelf door de ziekte aangestoken. Ik denk hier bij een hundekom die ergens schrijft dat hij in grote twist allerlei ketterijen en zo gewikkeld was, en dat hij zei, ik raad het je niet aan, want toen ik daar te diep in ging en te ver in ging, toen zat ik op een gegeven moment zelf verstrikt. In al die dingen. Dus kijk, je merkt, de apostel Judas, die op de ene kant vasthouden, de weifelaar. Maar waar de kwaal doorbreekt, zegt hij, nou, als God het je geeft, ik zeg het even met mijn woorden, je kan me de snelle greep, zoals je een houtje uit het vuur pakt, wat je maar even vast kunt houden, omdat het al gloeit. En dat mag. Grijp ze uit het vuur. Maar ga het niet koesteren. Hou het niet vast. Doe niet alsof je het er wel mee eens bent, of niet mee eens bent, maar op een gegeven moment ben je het er wel mee eens. Het ziet op dus op een plotselinge, een woord. Op een woord kan dat soms zijn dat gesproken wordt. Een woord. Meer is soms niet nodig. Een blik. Want als je te ver gaat, dan word je ook meegesleept. Wat een wijsheid. Grijp uit het vuur en haat ook de rok die van het vlees besmet is. Want daar zit vocht in van de pestziekte, van de melaatsheid. De kleren zijn besmettelijk geworden. Dan kom je eigenlijk op het terrein wat Johannes ergens schrijft in een van de kleine brieven. Als nou iemand deze leer niet brengt. Het is een tegenstander. Groet hem niet op de weg. Ontvang hem niet in uw huis. Opdat gij geen gemeenschap zoudt hebben. Met zijn boosheid. Dat is natuurlijk heel sterk gezegd. Dat heeft ook zijn verklaring wel nodig. Maar dat wordt hier nou bedoeld met de tweede haat ook de rok die van het vlees. Kijk dan uit voor iedere verbintenis, bij wijze van spreken. Iedere verbinding met de pestleider. Want je mag blij zijn als God jou je pest vergeeft. En dat God jouw pest ingeperkt heeft. Maar je hoeft het niet opnieuw op te zoeken. Je hoeft er mee uit te gaan. Je hoeft er niet mee uit te gaan. Je hoeft er niet mee te slapen. Want je raakt aangedaan. Zelf. Dus aan de ene kant ontferming. Wie zal hier zeggen waar de grenzen nou precies liggen? Wie zal nou tegen een moeizaam worstelend schepseltje, dat in zulke moeite verkeert, zeggen, ja, je moet zus of zo. Biddende in de Heilige Geest, Heere, geef me wijsheid. Want je moet altijd maar zo denken, de beste stuurlui staan naar wal. En iedereen heeft er een zegje over. De een zegt dit, de ander zegt dat. Jij moet er doorheen. Ontferming. Ontferming. Vooral bij de twijfelen. Ontferming. Ook waar openlijk en blote ziekte naar buiten uitkomt. Ook ontferming. Maar met één beding. Een greep. Zo God het geeft. Een woord. Op die tijd. Maar geen omhelzing. Geen omhelzing. Want eer we het weten, we dragen immers zelf zo'n boos hart rond. Eer we het weten, zitten we op hetzelfde spoor. Hem nu die machtig is. Zie, het een sluit het ander in de Bijbel nooit uit. Je zou kunnen zeggen, dat had hij beter gelijk kunnen zeggen. Ja, ja. Maar ja, de kerk is geen vergadering van pionnetjes die je zo even verzet, weet je wel. Het zijn mensen. Met al hun zorgen, hun zwakheden, hun gebrek, hun zonde, alles. En God voert zijn raad uit in die mensenlevens. En het gaat allemaal niet zoals wij denken. Gaat er wel eens hard aan toe. Er vallen wel eens harde klappen. En je kan soms wel eens bang zijn. Heere, heere, roept de profeet. Wie zal er van Jacob blijven staan? Als hij dat ziet. Wat God allemaal kan doen. Nee, dat is nou juist het woord van God. Mijn zoon, wees gewaarschuwd. En hem nu die machtig is, u van struikelen te bewaren. Die machtig is, dat wil zeggen, die de bevoegdheid heeft, en die de kracht heeft, om u te bewaren van struikelen. En waar u struikelt, die de macht heeft om u weer op uw voeten te zetten. Indien ik gevallen ben, o mijn vijandin, zo zal ik wederom opstaan. En nu die machtige die van struikelen te bewaren. En onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid in vreugde. Zonder vlek. Zonder rimpel. zodat die rechtvaardige God dan zal zeggen: kom in, gij gezegende mijn vader. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zeggen. Kom in, mijn kinderen, die mijn wil hebt gedaan, mijn woord hebt geloofd, mijn wegen bewandt. Het is te groot voor zulke, kreupele mensen, zou je zeggen. Ja, maar het gaat over hem nu die machtig is u onstraffelijk te stellen voor zijn glanzende heerlijkheid, zijn troon in vreugde. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen, droefenis en zuchting zullen wegvliegen in vreugde. Ver boven de wereld, ver boven alle aardse schatten, gaat deze vreugde. Die vreugde kent geen einde. Het is de allerschoonste, allerdiepste vreugde om weer te zijn een bewoner van de nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Waar alles in de schoonste harmonie eeuwig zal praten. Het is toch niet in te denken. De spotter zegt: ach man, hou op. Het blijft altijd maar hetzelfde van het begin af. Gebeurt toch nooit. De twijfelaar zegt: ja, als dat nou eens zou zijn, maar ik kan het niet geloven. Gods woord zegt: niet ik heb een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Geloof zegt: Heer, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp in vreugde. Zal dat zijn? Geen stuurse gezichten meer, geen volk zwaar van spraak, alles eeuwig verblijf, de alleen wijze God. Nou, dat kun je wel inpakken met onze wijsheid. De alleen wijze God. God, dat wil zeggen die het inzicht heeft. Die in alle delen, in zijn eeuwige raad, maar ook in de uitvoering van zijn raad, de hoogste wijsheid openbaar. Die in Christus alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen heeft. Onze zaligmaker. God is onze zaligmaker. Christus is onze zaligmaker. Je kan het ook zo lezen. De alleen wijze God. Zij in Christus Jezus onze zaligmaker. De heerlijkheid. Het heeft ook een goede zin. Alleen wijze God. Want God kwam aan zijn eer door zijn Christus. Die heeft het werk vreemd gedaan. En hij zal eeuwig aan zijn eer komen. In die Heer Jezus. Hem, de alleen wijze God. Zij de glans. De heerlijkheid is de glans, de uitstraling, het verheven zijn boven alles en de majesteit. De majesteit, wat wil dat hier zeggen, de majesteit? Dat hij de aanbiddenswaardige zal zijn. Dat alle knie voor hem mogen buigen. Alle tong hem zal beleiden. Wie zal die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Kracht en macht. Kracht. Om te doen wat ons onmogelijk is. Kracht om te doen wat wij in het voorgaande hebben gehoord, dat hij voor struikelen bewaart. Kracht om alle netten en banden te breken, waarin de boze ons beknelt. Kracht om ons thuis te brengen, door de woestijn heen, uit Egypte, door de woestijn, in het beloofde land. En macht, dat is de bevoegdheid om het te doen. De macht, dat is de goddelijke bevoegdheid om zich uit te werken en om te bewerken hetgeen hem behaagt, beide nu en in alle eeuwigheid. Eigenlijk staat het van eeuwigheid tot eeuwigheid. En daarom is het misschien beter om hier te vertalen. De alleenwijze God, onze zaligmaker, is de heerlijkheid en de majesteit en de kracht en de macht. Van de aanvang tot aan de volleinding toe. Want hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. O, dat zo ons leven gericht mogen worden, geliefde gemeente, tot de lof en de prijs van zijn grote naam. En dat wij, mensen, die toch zo ontzaggelijk diep gevallen zijn. En die niet half beseffen hoe zwak we zijn. Dat wij, arme mensen, geholpen mogen worden. Geholpen in dit nieuwe jaar. Dat onze wankelende gangen gericht mogen worden. Op de weg van het woord, dat onze kinderen vastgehouden mogen worden. Dat is onze bede. Dat is de bede geweest van Juda, de dienstknecht van de Heer. God vervullen aan ons allerleven. Amen.